Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Lijstjes van Lohuus, de podcast waarin ik met Daniel Lohuus praat over nummers die hem op een of andere manier raken, waar hij een verhaal bij heeft of iets te vertellen over heeft. Ik reis af naar Erika, zijn woonplaats in Drenthe, om daarover te praten. En dit keer hebben we 6 liedjes uitgekozen, of heeft Daniel 6 liedjes uitgekozen, die staan op grote titelloze platen van beroemde artiesten. Omdat hij zelf net ook een titelloze plaat heeft uitgebracht, Daniel Lohuus geheten. Dat was mijn verzoek om dit lijstje te maken. Daniel, het lijstje van de grote titelloze platen nadert zijn einde. Nou, dan zijn we bij Bob Dylan aangekomen. Voor we het over Bob Dylan gaan hebben, nog even over de Fellowship of Acoustics, jouw favoriete gitaarwinkel. Het pand van de Fellowship of Acoustics is prachtig ingericht, met allemaal kamers met een thema ook, begrijp ik.
Ja, ja, je hebt zo'n kamer met allemaal, waar alle akoestische gitaren staan. Je hebt een kamer met alle vintage gitaren. Oh. En beneden staat in het pand ook een Amerikaanse klassieke jaren 50 auto. En daar staan alle, nou ja, elektrische gitaren. En ja, het is een heel groot pand ook. Je loopt er niet zomaar doorheen. Je bent echt een poosje onderweg.
En er komen mensen uit heel Nederland en uit de hele wereld komen daar gitaren uitproberen.
Ja, ik denk, ja, natuurlijk ook veel Duitsers. Omdat Dillemsvaart ligt eigenlijk enorm centraal als je Duitsland erbij neemt. En maar via de post gaat ook, de busjes rijden af en aan met de DHL. Daar gaat de hele wereld over, echt. Je weet niet wat je ziet. Gaat elke dag gaan de hele ladingen komen binnen, gaan ook weer weg.
En, ongelooflijk.
Ja, ook heel Europa sowieso. En ja, het is best wel. En ik kom er al jaren. En eerst was het gewoon bij Rudy thuis. En toen was het ook al groot, maar dat werd echt te klein. En ja, Rudy is gewoon iemand die dat gewoon goed wil doen en durft. En het mooiste is nog, ze hebben ook nog zomers, hebben ze ook nog buiten, want het ligt in een soort park, dat mooie pand. Hebben ze ook nog een festival ook nog. Gewoon een festival waar allemaal te gekke muziek komt, een paar duizend man. En,
dus, ik geloof het bijna niet.
Nee, het is echt een soort subwereld of zo, weet je wel. Waar niemand eigenlijk weet van heeft, maar toch een heleboel mensen wel, want iedereen komt er wel. Maar het is, ik ga ook vaak met een kameraad van mij, dan rijden we er gewoon, zullen we hem naar de fellowship? Ja, is goed. En dan helemaal niet van, ik moet een gitaar hebben, maar gewoon een beetje rondhangen en een beetje zeuren. En hartstikke gezellig.
Geweldig. Nou, ga er allemaal heen met dames en heren. Ga een gitaartje kopen of bekijk het op internet op tfoa.eu. En dan gaan we het nu hebben over een van mijn andere grote helden, Bob Dylan. Raadselachtige figuur. Nou, we hadden het net al over hem in verband met de band, met zijn titelloze plaat. We hebben het in het eerste ding gehad over Prince. En een van zijn eerste platen, zijn tweede plaat precies, was een titelloze plaat. Van Bob Dylan is dit volgens mij ook zijn eerste plaat, zijn tweede plaat.
Ook zijn tweede volgens mij.
Zijn tweede, volgens mij. Ja. Best wel grappig om eigenlijk zo vroeg in je carrière al je titelloze platen. Ik vind het eigenlijk meer iets wat, het hoort meer vind ik bij de rijpere artiesten eigenlijk.
Vind ik ook maar. Ja. Of de allereerste.
Of de allereerste.
Zo van dit ben ik.
Dit ben ik. Ja, of je negende.
Ja,
zoiets. Ja. Of hoeveel is dit van jou?
Mijn album?
Ja.
Ik zeg mijn 20ste.
Jezus.
Ja. Dan heb ik Skik erbij en de Blues Club er ook bij. En dan heb ik er niet bij die andere platen die ik gemaakt heb met andere mensen. Maar
nee, maar platen waar
die
je
ik zelf geproduceerd heb en zelf volgeschreven heb, dat zijn er de 20.
Oh, dat is ook een soort jubileum voor je.
Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
Kan je eigenlijk voorstellen dat je ooit ophoudt met platen maken?
Nee. Nee, ophouden met spelen kan ik me heel goed voorstellen. Ophouden met interviews kan ik me nog veel beter voorstellen.
Als ik maar hier tot in de lengte van jaren mag komen.
Ja, zeker. Ja. Ja, maar dat is ook geen interview.
We zijn maar aan het praten over muziek. Je hebt gelijk.
Maar platen maken, dat vind ik wel heel mooi. Dat deed ik ook al voordat ik optrad. Maar dan met mijn vier sporen recordertje gewoon thuis. Gewoon liedjes. Ik begon liedjes te schrijven omdat ik graag met die vier sporenkarren wilde opnemen.
Ja.
En alleen een beetje bullshit opnemen, had ik geen zin aan. Dus daarom schreef ik liedjes. En ging ook proberen. Nou eens een country liedje proberen en zo. En dus zo is dat. Maar in de studio, dat vind ik nog steeds het allertegekste. En of nou in mijn eentje. Ik heb toch een hele serie echt helemaal in mijn eentje gedaan. Die Allennigs. Ook fantastisch om te doen. En met de jongens is dus ook te gek om te doen. En met die bluesclub was ook fantastisch.
En met het komt zoals het komt.
Ja, ja. Het is een mooi studio is mooi.
Bob Dylan houdt ook nooit op met platen maken, volgens mij.
Nee, die kan dat ook heel goed. Die weet ook precies.
Vind je dat hij goed platen kan maken?
Ja, vind ik wel, ja.
Waar zit hem dat in?
Ja, gewoon... Ik geloof dat hij niet eens uitlegt aan de band. Hij begint gewoon te spelen, volgens mij. Denk ik.
Volgens mij krijgt dat een A4'tje met de akkoorden. En dan is 1, 2, 3, 4 en spelen.
Ja, zo heb ik dat de laatste keer ook gedaan, ja. Gewoon voorspelen en aftikken.
En wat win je daarmee?
Spontaniteit. En dat de jongens... Alle hun kunde gebruiken.
Dus omdat er absolute concentratie is.
Ja, heel goed luisteren, omdat iedereen ook wel weet van ja...
Uit angst om mis te gaan.
Ook,
ja.
Maar ook gewoon van, dat moet even hartstikke mooi worden. En dat gaan we even doen.
Ja.
In dit geval, wat ik deed met die jongens, wat ik nou mee opgenomen heb, we hebben al een paar keer gedaan en ook al mee getoerd. Dus die weten heel goed ook hoe ik in elkaar steek.
Ja.
En dan is de kick gewoon om binnen 3 takes iets moois te hebben. En als je het zo Dylan, als je dat zo hoort en ook die bootlegs, de outtakes, wat niet op de plaat gekomen is, maar je kunt dat nu wel beluisteren, dan hoor je Dylan die maakt ook opeens, ja, die wil opeens in de 3/4 maat doen, ook zeg maar wat. Hele andere maatsoort.
Ja.
Kijken wat daar uitkomt, of sneller of langzamer.
En dan gaan ze mee.
Ja. Maar Dylan, ik bedoel, kijk naar het ding is Sad Eyed Lady of the Lowlands.
Ja.
Een heel, heel lang nummer.
Ja, een hele plaatkant beslaat het volgens mij.
Ja, een hele plaatkant. Hè?
Ja.
Maar het is helemaal niet zo heel moeilijk nummer, maar daardoor juist wel. Want die bassist, die maakt echt om... die echt pas de laatste 2 rondjes doet hij het goed. Want het staat gewoon op die plaat. En ik snapte daar niks van toen ik 16 was. Toen dacht ik van, dat is gewoon verkeerd. De bassist maakt gewoon fout. Maar ja, toen kon je niet inprikken. Toen kon je niet, dat kon niet over. En Bob Dylan zei waarschijnlijk, ik sta er gewoon goed op. En prima, laten we zo. En dat is dat wil je.
Dat is toch dapper?
Heel dapper, ja. En ik vind dat wel heel heavy tegenover zo'n bassist. Want die baalt er best wel van. Want die waren wel allemaal Nashville jongens, geloof ik.
Zeker.
Voor de rest.
Ja, en Robbie Robertson dus.
Ja, ja. Precies. Maar hebben we een aparte vogel, joh. En ik heb ook wel eens gelezen dat die Daniel Lanois, wat die produceerde voor Dylan ook.
Zeker.
Maar die doet dat ook zo live in een ruimte. En dan gewoon alles heel raar neerzetten, dat allemaal ketst. Allemaal. Die is bezig met ruimte en zo. En dan gewoon lekker spelen. Dat is in een huis in New Orleans opgenomen, geloof ik. Hè? Die platen met Daniel Lanois.
Ja, dat World Gone Wrong, geloof ik. Ja. De eerste, ja.
Ja. Nou, het is niet dat
En Daniel, het is dus eigenlijk... Want je zei eerder in een van de eerste eerdere afleveringen van... kon ik maar een stekker in mijn hoofd steken om zo in te pluggen. En dat je wat je hoort in je hoofd, dat je dat zo op de band of op je computer kan krijgen. Dat zou fantastisch zijn. Tenminste, het zou ook saai worden, denk ik. Want je krijgt dan een soort perfectie die oninteressant is. Maar, maar misschien is het dus ook zo met dat opnemen, dat er ook iets is van een spanning in een band, een concentratie die er is, een soort vibe die er kan ontstaan. Die er bijvoorbeeld misschien wel is als je een nummer voor het eerst doorspeelt en niet meer als je het voor de 12e keer doorspeelt.
Ja, klopt.
En om die te vangen.
Ja, maar...
En dan kan er een foutje in zitten.
Ja.
Maar...
Dat is het juist. En juist die foutjes... Dat is dat is in de natuur ook zo. In de evolutie...
Zijn de foutjes.
Is er dankzij de foutjes... En dat is met muziek ook heel sterk zo. Maar als je dan hebt over ik heb ook heel veel opgenomen met laagje voor laagje. Hoor. Gewoon beginnen met de drums, zoals je dat met een 4-sporen-recorder doet. Maar bijvoorbeeld
zoals Prince als een plaat opnam.
Ja, en daar is ook niks op tegen. Dat is hartstikke goed. Maar ik heb ook eens een keer, toen die tweede bluesplaat met die jongens uit New Orleans, en er waren ook een paar jongens hier vandaan. En toen zaten we in Haarlem in de studio. En toen hadden we een hele plaat opgenomen. Maar toen zei ik van, ik wil nog s'avonds een keer een sessie doen. Gewoon doen een beetje half akoestisch, een beetje kleiner of zo. Microfoons erbij, maar visite erbij. Mensen erbij, drank erbij, blowen. Mooie meiden erin. Die drummer helemaal gek om die mooie meiden. En die begon zijn best te doen. Daar zijn het opnames geworden, joh. Maar dat zit met gewoon omdat het de plaat was er al. En we gingen er ook met drinken en zo. En normaal wil ik dat niet hebben. Omdat het dan
rommel.
Ja, als een rommeltje was. Ja. Maar dit werd juist daardoor heel relaxed. En dat werd hartstikke goed, joh. Maar dan heb je een sfeer. Die zit niet op een knopje. Op de Mac-paneel zit dat knopje niet van sfeer.
Nee.
Dat zit er niet op. En toen heb ik heel veel geleerd van... ook als ik in mijn eentje opneem... die alleen nog zo gewoon ga zitten. En dan... Normaal wil ik daar niks van weten. Ik ben niet zo'n artiest die zegt van... oh, ik voel het even niet. Maar nu doe ik dat wel eens. Omdat het, als je echt alleen maar aan iets bijvoorbeeld... iets heel kuts denkt... dan kun je dat niet lekker relaxed opnemen. Dus... En ik denk dat zo'n Dylan en zo... die zijn zo vrij... en die zijn zo ervaren in de goede sfeer op zoek of zo van... die weet precies, ja, dit is het. En daarom zegt Dylan ook, dit is hem.
Toen Dylan dit opnam, was hij nog piepjong. Even in de 20. En het is een uiteraard een bestaand nummer, House of the Rising Sun. Ik weet niet of het een original is, maar het is wel echt zo'n oerlied uit de Amerikaanse muziek. En hij was toen natuurlijk nog niet ervaren, maar hij durft hier ook echt te vertrouwen op gewoon de spanning die kan creëren met zijn gitaar en met zijn stem.
Ja, dit heeft hij waarschijnlijk al heel vaak gezongen in een koffiehuis.
Ja.
Maar ik heb dit nummer ook uitgezocht omdat ik... ik ken het nummer ook al heel lang natuurlijk. Maar iedereen kent het van Animals. En toen hoorde ik hem voor het eerst keer in een folkversie. Maar dan niet in deze versie zoals wij het kennen. Dat hij in A mineur, C, de normale akkoorden. Die, maar toen was het gewoon in majeur. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Ik weet niet meer wie dat zo zong, maar dat totaal anders. En toen, maar Dylan speelde meer wel met die armen.
Maar zal Dylan de eerste zijn die hem in mineur heeft
gezet? Dat zou mijn vraag ook zijn. Ik ben aan het zoeken gegaan. Ik kan er niet achter komen.
Een luisteraarsvraag is
precies. Ja. Ik heb wel al een soort spoor gevonden dat het lied gewoon uit Engeland komt.
Ja.
Over een of andere whorehouse. Het
is eigenlijk een soort opgewekt folknummer van zichzelf. En hij heeft er een soort dreigend...
Ja, dat die akkoorden zijn echt anders. Dat is echt anders. Precies, met dat loopje naar beneden ook. Is nogal apart.
Ja.
There is a house down in New Orleans.
Goed, hè.
They call the rising sun. And it's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm a one.
Ja, hier kun je alweer van alles over zeggen.
Wat dan?
Nou ja, hoe die hem zingt en zo, maar om nog even over wat ik net zei. Ik zou het heel interessant vinden om te weten, heeft Dylan deze aanpak al van iemand anders of heeft hij dit zelf bedacht? Deze akkoorden zo en dat zo zingen. Want als dat zo is, heeft hij gewoon eigenlijk House of the Rising Sun
gemaakt. Ja.
Zoals wij hem kennen.
Ja.
Maar dit is in ieder geval voor de Animals. En dus dat zou heel interessant zijn. Maar goed, los daarvan is hier heel mooi aan dat Dylan zingt een beetje als een heel doorleefde hobo.
Ja.
Die heel Amerika al doorgereisd is op een goederentrein. En wat helemaal niet zo waar zo. Nee, ik kwam uit een goed gezin.
Uit de middenklasse, ergens in Minnesota. Ja. En dat naar de tijd van zijn leven in New York. Ja.
Dat is wel heel... Dat zei Tom Waits toch ook een keer. Die schaamt zich af en toe een beetje voor zijn eerste plaat. Omdat hij zo daar ook zo zo klinkt.
Ja.
Terwijl hij eigenlijk een jonge vent was met een hele mooie gladde stem. Maar dus in dit geval met Dylan ook wel een beetje. Maar daar, bij Dylan is het wel gewoon ook weer heel echt. En ook een beetje wat we eerder zeiden over de band... Dylan staat echt in deze traditie. En alles wat er achteraan komt, ergens anders vandaan als singer-songwriter, heb je dat via-via. Wat niet erg is, Dylan heeft dat via-via, maar wel in het land waar het vandaan komt en in de rechtstreeks.
Ja, maar het is toch ook, Daniel, los van waar je exact vandaan komt, waar je wiegje heeft gestaan, of je nou een soort zwerverachtig leven. Of uit een middenklasse gezin uit Minnesota. Het gaat er toch ook om of je op een of andere magische manier bent ingeplucht.
Ja.
Op soort de grote stroom, zou ik maar zeggen.
Ja, ja, ja.
En dat op een of andere manier voelt en weet, ja, weet te brengen.
Ja. Ja, dat is ook zo. En, maar hij heeft ook de mazzel gehad, denk ik, dat hij ook bij dat soort opnames al kon. Dat hij dus die Lomax dingen, ja, heeft gehoord. En dat hij bij Woody Guthrie aan zijn ziekbed heeft gestaan. En dat soort vogels. En dat hij al heel jong al naar de Mississippi gereisd is. Over.
Ja.
Want waar hij vandaan komt, Duluth. Dat ligt aan de Route 61. En die Route 61 die loopt door heel Amerika langs de Mississippi naar New Orleans.
Ja.
En als je die afreist, dan kom je door al die muziekgebieden, kom je ook door de Mississippi Delta.
Ja.
En hij schijnt dat nog elk jaar te doen.
Revisited.
Ja, ik heb net een paar maanden geleden ben ik ook een heel stuk Route 61 weer gedaan. En dat is wel bijzonder, ja. Het is wel revisited, ja.
Het grappige is dat het nummer duurt bijna 5,5 minuut. En dan begint ze helemaal zo zwaar. En,
ja.
Maar hij gaat steeds vrijer en hoger zingen eigenlijk.
Ja, ja.
Naarmate het nummer voor. Ik prik hem weer in op 3,5 minuut.
Mm-hmm. I'm going back to New Orleans. To where,
ja. Hier is hij heel anders aan het zingen.
Ja, dat weet ik. Ja. Dat heeft hij nooit meer gedaan hierna. Zo.
I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to end of my life. Down in the rising sun.
Dus dat is denk ik ook jeugdigheid. Denk ik. Zo van, ja. Ik ga.
Even wat proberen.
Ja,
ja.
Zoals mensen op session ook.
Even gek doen.
Even helemaal lekker veel emotie erin. En dan later denken,
ja, ik kan wel wat minder.
Denk, zo klinkt het wel.
Hij is vast niet trots hierop als
hij
dit terug hoort.
Nee, dat denk ik dit stukje niet. Heeft hij nooit meer gedaan. Terwijl hij wel een heleboel verschillende stemmen heeft. En eigenlijk net zoals we in voorgaande afleveringen wel eens gezegd, of ik wel eens gezegd heb over dat mensen zeggen dat Charlie Watts niet kan drummen of Ringo Starr. Ook mensen die zeggen dat Dylan niet kan zingen.
Ja,
dat
zijn, die ook niet ruzie goed maken. Ja, goed bij je hoofd.
Moet je echt niet tegen mij zeggen. Nee. Dan heb je aan mij een behoorlijke Will Smith, hoor. Oh nee, dat is
of je vrouw mogen ze alles zeggen, maar dat Bob Dylan niet kan zingen.
Nee.
Daar moet ze niet meer aankomen.
Of mijn vrouw mogen ze inderdaad alles zeggen. Maar, nee joh.
Wat een man, hè.
Ja, man.
Wat een man.
Ik vind het helemaal te gek. Want de laatste keer dat ik hem live zag ook, ja, dan is hij gewoon zo verschrikkelijk anders dan hier.
Ja.
Dan is hij gewoon een crooner. En dat doet hij ook hartstikke goed, vind ik. Ik vind het ook. En dan gaan ze zeggen, ja, dat is niet goed gezongen en zo. Hou eens even op, joh. En het schijnt echt gewoon geen setlist te hebben. Dat laatst zei iemand dat weer. Van hij gaat echt het podium op met een band. En hij begint echt gewoon een nummer te zingen, hoor. Dat is te raar. Je kunt nog even tegen de band zeggen, even al lang de Watchtower.
Ja. Het is iemand die niet communiceert. Ja, hij communiceert wel met de wereld, maar op zijn heel eigen manier.
En hij schijnt trouwens gewoon tegen vrienden en zo de hele geschikte peer te wezen. En ook heel lollig schijnt.
Oké. Okay.
Ja, maar
fair enough.
Fair enough. Ja, nou ja, je kunt ook niet altijd mysterieus doen, lijkt mij. Als hij weer zo'n hek aan het lazen is, dan moet je er ook een beetje.
Zou ik zeggen, geef hem een lasbril even.
Ja, precies.
Ja.
En niet mysterieus doen over je lasbril, toch?
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been a poor girl and me, oh God, I'm one.
Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast of in een van onze andere podcasts? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.